Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Het thema van de dienst is de uitnodiging om te komen drinken van de bron van levend water. En daarvoor lees ik ook Jesaja 12, want daar kom in de prediking kom ik daarop terug. Op die dag zult u zeggen, ik dank u Heere, dat u toornig op mij bent geweest, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. En dan komt het vers waar het ook om gaat. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich, zing vrolijk, inwoonster van Sion. Broeders en zusters, de schriftlezing van vanmorgen is het eerste gedeelte uit Exodus 15, vers 22 tot en met 27. Exodus 15. Exodus 15, vers 22. En daar lezen we het volgende. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En zij trokken uit tot in de woestijn Sur. En zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd de naam ervan genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en recht, en aldaar beproefde hij het. En zeide, is het dat gij met ernst naar de stem van de Heere uw God horen zult en doen wat recht is in uw ogen, in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim en er waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen en zij legerden zich al daar aan de wateren. Dan Exodus 17, vers 1 tot 3 en vers 6. Exodus 17. Daarna trok de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide, geef gij ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoet gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven. En vers 6, zie, ik, dat is de Heere God die daar spreekt, zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen van de oudsten van Israël. En tenslotte Johannes 7, vers 37 tot en met 41. Johannes 7. Johannes 7, vers 37 tot en met 41. Daar lezen we het volgende. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, die ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, aangezien Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. De uitnodiging om te drinken van het levende water. Ja, onwillekeurig is nog symbolisch ook dat ik het slok water neem. Maar goed. Broeders en zusters, ik denk dat u dat ook wel eens heeft. Dat je wat leest in een krant en dat je dat toch denkt. Het zal toch niet waar wezen? Zo las ik dit artikel. De aarde krijgt dorst. En het was net voor Pinksteren. Ik dacht, zal toch niet waar wezen? De kerken met Pinksteren vol zitten met mensen uit de wereld die dorst hebben naar het levende water. Ja, de aarde krijgt dorst. Ja, dan denk ik, zou er een opwekking komen? Ja, nee. Maar we weten allemaal, als er te weinig water valt op aarde, dan zijn er problemen. Dat hebben we gezien pas nog in Kaapstad, dat de mensen op rantsoen gesteld werden. Als er niets meer uit de kraan komt. En toch, water is onze eerste levensbehoefte. En er zal ook veel strijd zijn om water. Is dat in het verleden geweest, maar dat zal het ook zijn in de toekomst. En in het verleden hebben we die strijd al gezien bij Isaac. Isaac die gaat naar het land van de Filistijnen. En de Filistijnen hebben oneenigheid met de herders van Isaac. En die stoppen al de waterbronnen die Abraham gegraven heeft dicht. En dan scheiden de wegen weer en Isaac trekt zich terug. En die graven één bron op en dan komt er levend water. Er staat voor het eerst in de schrift levend water. Maar er ontstaat dan direct weer oneenigheid met de koning van Gera. En dan trekt hij verder, dan graaft hij weer een bron op. En uiteindelijk de derde bron, daar is geen strijd over en die noemt hij Rehobot. De Heer heeft ruimte gemaakt voor hem, want hij heeft weer een bron voor zijn schapen van levend water. Maar als ik met jullie wil nadenken over levend water, dan wil ik toch eens kijken naar het volk Israël. Want het volk Israël is ons gegeven ten voorbeeld. Hoe reageerde volk Israël nou op het gebrek aan water? Nou, bij de uittocht heeft Israël gezien dat God macht heeft over de wateren van Egypte. De Nijl werd bloed. En de Schelfzee spleet in tweeën en het volk kon er doorgaan. Maar in Egypte was het volk Israël ontzettend afhankelijk van de Nijl, van het water. En er staat zo mooi in Deuteronomium 11, dat ze het water met hun voet moesten oppompen. De kosten arbeid. En wat zegt God dan tegen dat volk? Nee, ik leid jullie uit, ik breng jullie naar een land. Dan hoeven jullie helemaal niet te werken voor water. God zegt, want de Heer brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepte, die in de dalen en bergen uitvlieten. Dat wil zeggen, het komt vanzelf, het wordt jullie gegeven. En dat is zo mooi, dat staat in Deuteronomium 8 vers 7, maar als u de schrift kent, dan weet u dat Deuteronomium 8 vers 8, daar worden de vruchten, de zevenvoudige vrucht van het land genoemd. Ja, dan kan dat volk pas oogsten als in vers 7 die waterstromen vloeien. Dan komt er ook vrucht. Dat is ook een geestelijke les trouwens. Nou, en dat volk, dat mag naar een land gaan en waar de Heere van zegt, oh, zo zal ik de regen uw lands geven te zijner tijd. Vroeg en spade regen, opdat gij uw koren en most en olie mag inzamelen. Wat een heerlijke belofte is dat, dat God zegt, ik zal voorzien in al jullie behoeften. Nou, toen ze door die dode zee trokken, hadden ze ook een loflied. Ze prezen God. Dat doen we allemaal wel eens. Maar God zegt, nou ga ik toch eerst even jullie geestelijke gesteldheid beproeven. Want ze komen op een nieuwe plaats. En het water wat ze uit Egypte hebben meegenomen, is opgeraakt. En ze komen in een nieuwe plaats en er is water. Ja, er is water, maar het is bitter. En dan zeggen ze tegen Mozes, wat zullen wij drinken? Ja, wij zitten wel eens op een terrasje op de markt en misschien zit u hier ook eens in de Hagen ergens aan een leuk restaurantje en dan zit je met bekenden en dan zeg je, nou wat zullen we drinken? Nou zo klonk het niet. Het klonk als een klacht, een aanklacht tegen Mozes. Het is ook een vraag van ons. Wat drinkt u? Wat drink jij, jullie jongeren? Want heel veel jongeren dorsen hun les met allerlei energiedrankjes. Alcohol, noem maar op. Het water daar was bitter. En zo is het ook. Alles wat de wereld te bieden heeft is bitter. En dat doet mij denken aan toen ik nog even realiseerde. Ik heb het geloof ik hier wel eens gememoreerd. Maar er zijn jonge hoorders met de houseparties in Rotterdam. Van zaterdags tot zondags tot zondagsochtends vroeg. En dan vind je daar om zo 11:30 een meisje van 13, 14 jaar met een grote hoeveelheid alcohol en jenever in de maag in de goot. En vader en moeder denken dat ze op een verjaardagspartijtje bij een vriendin zit. Kijk, en dat is nou de wereld. Bitterheid. Het water smaakt bitter. Trouwens, alles wat de wereld te bieden heeft, heeft een bittere nasmaak. Maar er is een oplossing. Want Mozes roept de Heer aan en de Heer zegt, er is een hout. Nou is dat Hebreeuwse woord, is hetzelfde als gebruikt wordt voor het hout waar iemand aan kwam te hangen. En ik hoop dat je het al ziet, die heenwijzing naar het kruis van Christus. Hij hing aan een hout. Hij nam alle bitterheid van jou en van mij op zich. Ja, dat hout. Want hier zegt, ik ben jullie heelmeester. Hij wil jou en mij genezen. Ik kan je genezen. En het water wordt zoet als Mozes dat hout er in die bron of die vijver of wat dat ook mag zijn, heeft gegooid. En dan trekken ze verder en dan komen ze op een plaats met 70 palmbomen en 12 waterfonteinen. En ik vind die 12 zo mooi. Het lijkt wel of iedere stam van Israël een eigen waterbron krijgt. Ja. Dan zou je zeggen, nou dat volk dat heeft zijn les geleerd, hè. Dat in die val, dat voor de tweede keer trappen ze niet in. Nou, God gaat ze weer beproeven. Want ze komen op een nieuwe pleisterplaats. Rafidim, een grote vlakte bij de berg van Horen. Maar ja, er is geen water. En er staat weer een twist. Er was weer niets te drinken. En dan roepen ze niet de Heere aan, die hun al een keer gehoord had. Nee, ze zeggen tegen Mozes, geef jij ons water. Het is een klacht tegen Mozes. Wat moeten wij hier van dorst sterven? Ja. Is dat ook jullie klacht? Is dat onze klacht? Moet ik hier van dorst sterven in deze wereld? Nou, broeders en zusters, dan mag ik jullie vanmorgen zeggen, er is een goddelijke uitnodiging. Maar daar kom ik straks op terug. Want zo kunnen we ons soms voelen, hè? Met alle tegenslagen. Moet ik hier in deze wereld van dorst omkomen? Nou, dat hoeft niet hoor. Maar Mozes vreest wel voor zijn leven. Want het volk twijfelt aan Gods aanwezigheid. Want ze zeggen ook, is de Heer in het midden van ons of niet? Nou, dat is de klacht van deze wereld. Wat er ook gebeurt, is er wel een God? Ik merk er niets van. Alles zit tegen. Nou, dan is de reactie vaak van een heleboel mensen dat er totaal geen vertrouwen meer in de Here is. En dat maakt onverschillig. En we leven in een tijd van grote onverschilligheid ten aanzien van God. Maar dan komt die tekst, hè, waar staat, ik verbaasde mij, want ik heb er ook over, ik wist er wel iets van, maar je leest er zo gauw overheen, zie, ik, zegt de Heer, ik zal voor jullie aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En Mozes, gij zult op die rotssteen slaan. Nou was de staf van Mozes, want dan moet je goed op dat straks komt er nog een andere staf. De staf van Mozes was de staf van kracht en oordeel. En dan zegt God zelf, ik ga op die rots staan en ik laat mij slaan door de staf van oordeel en kracht, door Mozes. En dan komt er levend water tevoorschijn en het volk drinkt. En weer zien we hier in Gods vaderlijke hand ten opzichte van zijn volk. Maar het is wel een geestelijke les, ook voor het volk. Want later wordt het volk er weer aan herinnerd. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Nou, dat is nou een heel probleem, dat vergeten. Want weet u, die rotssteen, dat is Christus. Want in 1 Korinthe 10 vers 4 zegt de apostel Paulus ook, jullie dronken uit de geestelijke steenrots die volgde in de woestijn en de steenrots was Christus. Hadden ze dat maar gezien? Nee, ze hebben zo goed geheugen dat ze zeggen, toen wij in Egypte waren, daar waren de pompoenen, daar waren de tomaten, enzovoort, enzovoort. En ze dachten niet meer aan wat de Heere zo kort geleden nog hun gedaan had om water weer zoet te brengen. Zoet te maken. Ja, kort geleden hebben wij daar ook wel eens geen last van. Dat de Heer ons zegent en dat we het weer ontzettend snel vergeten zijn. Want weet u, toevallig las ik, ik was van de week in de Oekraïne, maar daar kom ik straks nog op, las ik deze tekst. Want ik had dit al overdacht in Psalm 78, te zeggen dat psalmist. Hij klief de rotsen in de woestijn, hij drenkte hen rijkelijk met watervloeden, hij deed beken vloeien uit de rots, en water neerstromen als rivieren. Want ik heb mij afgevraagd. Dat volk heeft 38 jaar lang door die woestijn getrokken. En je leest niets meer van dat ze dorst hadden. Nou, deze psalm geeft het antwoord. Die rotssteen waar de Heer op stond en waar hij zich liet slaan. En waar het levende water uitkomt. Dat was overvloedig voor heel de woestijn. Wonderlijk. Maar we weten ook, de zonde van het volk, dat die generatie die dat heeft meegemaakt, is in de woestijn gestorven. En er kwam een nieuwe generatie. En het lijkt net of de Heer zegt, oké, jullie hebben het van de ouders gehoord, ik ga jullie beproeven. Want ze komen bij de grens van Israël, bij Kades. En dan lezen we, en er was geen water. En het volk, die jongere generatie, kwam in opstand tegen Mozes en Aaron. En het is eigenlijk verschrikkelijk wat ze zeggen, want het is meer dat het me in mineur gaat dan in majeur. Want ze zeggen, waren we maar gestorven met onze broeders in de woestijn en hadden we maar de geest gegeven. Je moet het maar zelf nalezen. Ja, en waar slaat dat op? Dat slaat op de opstand van Korach en Abiram. Die zo in de dodenrijk zijn nedergedaald wegens hun opstanding. Want toen vielen er 14.000 Israëlieten. En daar kiezen ze in plaats van het leven de dood. En ik moet eerlijk maar zeggen, dat is tegenwoordig niet anders. Als we weigeren te drinken van het levende water. En Mozes krijgt daar een nieuwe opdracht. Want hij zegt tegen hen, hoor toch weerspannigen. En er was al een geschiedenis daarvoor dat ze weerspannig waren met de staf van Aaron. Wie is de hogepriester? En dan blijkt dat alleen de staf van Aaron bloeide. Maar hier staat, en dan lezen we gauw overheen, dat Mozes nu weer naar de rots toe moest gaan en moest spreken. Maar dat hij de staf mee moest nemen, niet zijn staf, maar de staf van Aaron die lag voor het getuigenis, dat was voor de ark. Dat kan u allemaal lezen in Numeri 20. Doe dat maar. Ik ga al die tekstbewijzen niet noemen. Maar die staf van Aaron was de staf van genade. En Mozes neemt die staf mee. En dan staat er, maar hij was toch een driftig figuur, dat hij die rots, daar moest hij tegen spreken, maar dat deed hij niet. En dan staat er, hij sloeg die rots met zijn staf en niet met die van Aaron. Hij sloeg nog een keer de rots met de staf van kracht en oordeel, in plaats van dat hij sprak met de staf van Aaron in genade. Krijgt hij ook straf voor, daarvoor mocht hij ook het beloofde land niet in. Want die rotssteen, die Christus is, die mocht niet tweemaal geslagen worden. Hij heeft eenmaal het oordeel gedragen voor de zonde. En zou je zeggen, dan heeft het volk dan veel geleerd? Nou, verre van dat, want later in de geschiedenis van Elia, dat ga ik nu allemaal niet ophalen, of de Karmel. Ze gaan de Baals achterna en ze denken dat er die God water geeft. Het is de verbondsgod van Israël. En er komt ook een oordeel daarover, dat kan niet uitblijven. Goed, we gaan eens kijken naar die uitnodiging. Want daar moeten we wel gehoor aan geven. Want aan alle dorst die we hebben kan ook een einde komen. Want er is een goddelijke uitnodiging om te drinken van het levende water. En daarvoor heb ik Johannes 7 gelezen. Jezus is op het loofhuttefeest. Want het grote feest, dat is het loofhuttefeest. En er staat er zo mooi op de laatste dag, en dat is niet die zevende dag, want bij het loofhuttefeest was er altijd een extra, een achtste dag. En de achtste dag is altijd de dag van de opstanding, de eerste dag van de week, zo gedenken we het ook. Maar waarom heb ik nou Jesaja 12 gelezen? Nou, een gebruik was bij het loofhuttefeest dat de priesters met kruiken afdaalden naar de bron van Siloam, daar water schepten, levend water, daarmee onder het gezang van Jesaja 12 weer opgingen naar de tempel en dat water uitgoot om het altaar. En dan zongen ze van, we zullen water scheppen uit de bronnen des heils. En op dat moment, moet je indenken, zit daar een rabbi met zijn leerlingen. En die rabbi die gaat staan. Dat was ongebruikelijk, broeders en zusters. Dat was iets bijzonders dat een rabbi ging staan. En die gaat daar dan roepen. Kom tot mij, alle die dorst hebben. Hij is het heil. Ja, een fontein van levend water stond daar in hun midden. En hij verwijst ook dat het uiteindelijk de Heilige Geest is, dat nadat hij verheerlijk zal zijn, dat die zal gaan stromen in ieder van ons. Want hij was nog niet gestorven en ook nog niet verheerlijk, maar hij wijst er wel naar. En zo doet hij een dringende uitnodiging naar dat volk. Het heil is hier. Ze hebben het niet begrepen. Is de uitnodiging van Jezus nou nieuw? Nee, broeders en zusters. En die stopt ook niet. In het Oude Testament, in Jesaja 55 vers 1, is er ook een uitnodiging. O alle gij dorstige, kom tot de water en gij die geen geld hebt, kom, koop, eet en kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En weet u wie het daar is? Daar is het al de Vader die de uitnodiging doet in het Oude Testament. Hoort. En uw ziel zal leven. Dat klinkt heel de schrift door. En het woord zal niet ledig wederkeren. Ja, dan hebben we de uitnodiging van de Vader. We hebben de uitnodiging van de Zoon. Maar wat staat er nou in Job? God spreekt eens of tweemaal tot de mens. Maar hij lette daar niet op. Dat vind ik aangrijpend, want je merkt wel eens, als iemand de stem van God hoort, dan klinkt hij het eerst heel duidelijk. Maar als je niet reageert, de tweede keer wordt hij zachter. En de derde keer weer zachter. En hoe komt het dat oudere mensen in het pastoraat zo moeilijk te benaderen zijn nog met het evangelie? De keuze valt in de dagen van je jongelingschap, als die eerste roepstem komt. Ouderen zeggen, ja, ik geef iedereen het zijn, het zit wel goed. Maar als je dan vraagt, ben je ook wederom geboren? Dan wordt het stil. Maar God is zo genadig dat hij blijft roepen, broeders en zus. Hij blijft roepen tot het ene laatste vers in het boek Openbaring. Want daar lezen we, en de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, kom. En die wil nemen het water des levens opnieuw. Dan zien we de uitnodiging van de Vader, de uitnodiging van de Zoon, de uitnodiging van de Heilige Geest met de bruid. Niemand kan zeggen, ik heb het niet geweten vanmorgen die hier zit. En ik heb geen uitnodiging gehad. Niemand kan dat zeggen. Heden, indien je sterft, mijn stem hoort, laat je lijden. Maar we moeten ook realistisch zijn. En al die uitnodiging komt een einde. Want er komt een grote tijd van smart. Dat we volken zullen dorsten. En niet te drinken meer zullen hebben. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn als we ons nu geen gehoor geven aan de uitnodiging van de Vader, Zoon en Geest. Maar wat is dan het levende water? Nou, broeders en zusters, door Jezus lijden en opstanding en zijn verheerlijking is de uitstorting van de Heilige Geest gekomen. En door bekering, wedergeboorte, krijgen we de inwoning van de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk, dat is een vaststaand feit, dat moeten we vastgrijpen. Leven we dan altijd uit de Geest? Nee, dat is iets anders, daar kom ik zo op terug. Maar dat ene moment dat die Heilige Geest in de gelovigen is komen wonen, dat is zo bijzonder. Want dat geeft innerlijke rust, vrede. Je wordt een ander mens. Die onrust die waar wij mensen mee zitten, dat gaat weg. Die eerste liefde, dat is zo mooi. Kent u dat? Maar kent u ook dat moment dat je wel eens zegt van, wat kan ik verlangen naar die eerste liefde terug? Dat die geest zo door me heen stroomde. Ja, die eerste liefde, dat was een verzadiging van die geestelijke nood waar we mee worstelen. Ja, en soms lijkt het of die bron van levend water minder wordt, schraler wordt in ons leven, of we nou jong of oud zijn, we worstelen er allemaal mee. De bezigheden van het leven kunnen soms zoveel energie opslokken. En grijpen we dan soms weer niet terug naar allerlei drankjes van de wereld? Zijn wij werkelijk nog een kanaal van zegen in onze gemeente, in onze omgeving, op onze werkplaats? En ik moet u nu iets invoegen. Ik ben van de week in Oekraïne geweest, een oriëntatiereis waar ik veel plekken bezocht heeft over de Joden, wat daar gebeurd is. En ik zou willen zeggen, zijn wij ook een levend kanaal voor het volk van God. Brengen we ze tot jaloersheid. Ik zou je zeggen, ik heb op twee plaatsen gestaan, in Kiev en in het zuiden. Op één plaats, bij Ravijn, waar binnen 2 dagen tijd ruim 33.000 Joden zijn doodgeschoten. De kinderen, kleine kinderen, schoten ze niet, want ze moesten de kogels sparen, die gooiden ze zo in de kruin. Andere plaats, 23.000. En dan word je door zo'n gids gebracht naar een landschap, die denkt, wat lieflijk. En dan zegt hij, ja, dit is niet zo'n grote massagraaf, want er zijn er 2.000 die bekend zijn in Oekraïne. 1,7 miljoen Joden zijn doodgeschoten. Een heleboel, de jeugd weet het niet. Ik zat gisteren toen ik van het vliegtuig kwam in de trein met een jonge dame. En we maakten een praatje. Ze zegt, waar komt u vandaan? Nou, dat is, kan je wat vertellen? Ze wist er niets van. Wat daar gebeurd is. En dan sta je daar zo en dan zegt die gids, kijk, dit is het graf van 1000 kinderen. Gewoon maar beton, platen overheen of cement. En dan vertelt hij het verhaal. Daar werden de ouders en de kinderen naartoe gebracht. En de ouders werden iets afgezonderd en werden daar doodgeschoten. En de ouders mochten weer weggaan. En die werden pas 2 dagen later opgehaald. Waarom? Om het leed voor hen te vergroten. Sadistisch. Goed, ik ga daar niet verder op in. Ik kan nog een heleboel vertellen. Maar ook, ik heb nog 2 mensen meegesproken die het overleefd hebben. Maar misschien komt dat anders wel weer. Maar hoe komen we nou van die schraalheid weg vandaan? Want dat is de vraag, hè. Als we zeggen van, ja, ik ben een beetje opgedroogd van binnen. Nou, dat kunnen allerlei oorzaken zijn. Maar laten we een hernieuwde toewijding hebben aan de Christus. Laten we beleiden wat niet goed is, dat er weer dingen in ons leven zijn die ons vol doen worden van de dingen van de wereld, terwijl we niet vol zijn van de Heilige Geest. Want die Vader in de hemel, broeders en zusters, Lucas 11, daar staat zo mooi, als je de Vader bidt om de Geest, wil hij jou vervullen. Maar we moeten wel erom vragen. Het is een gunnende Vader. Want die inwoning van die geest is vast. Maar die dagelijkse vervulling, daar moeten we dagelijks om bidden. Dat die stroom niet stopt. Velen van u zijn, vooral de ouderen, misschien wel eens in Israël geweest. Als je dan staat bij de bronnen van de Jordaan, dat frisse water. Dat stroomt in het meer van Galilea, dat stroomt door. Dat is een kanaal wat het water doorgeeft en komt in de Dode Zee. Dan wordt het stinkend, zou ik zeggen. Het komt stil te staan. Heel geestelijk leven eindigt zo. En dat mag niet, broeders en zusters. Mijn laatste blik naar de toekomst. Naar de Christus. Staat er in Openbaring. Wanneer we weer opnieuw gedrinken van de Heilige Geest en die kracht weer in ons mogen voelen, dan zeggen ze, staat hier zo, we zullen niet meer hongeren. En we zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet meer vallen. Nog enige hitte. Want het lam, wat in het midden des troons is, zal hen wijden. En zal hun leidsman zijn tot een levende fontein van water. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Heerlijk. Het lam. Wat zullen we drinken? Zullen we maar naar die bron van dat levende water gaan, naar de Christus, die zijn geest in alle rijkdom in ons wil doen vloeien? En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fonteinen van het water des levens. Enkel genade voor u en mij.